Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de drie-enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komende is, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 8, vers 1, vers 3 en vers 9. Psalm 8, Heer, onze Heer, grootmachtig, opperwezen. En wat er verder volgt in vers 1, vers 3 en vers 9. We willen samen met de kerk van alle eeuwen en ook de kerk van alle plaatsen ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ik hoop dat u en dat jij in je hart meespreekt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. We zingen als antwoord op de geloofsbelijdenis ook uit Psalm 27 vers 2 en vers 7. Psalm 27 vers 2 en vers 7. Voordat we de Bijbel gaan openen en de schrift gaan lezen, willen we eerst samen bidden en ook vragen of God ook zijn woord wil zegenen. Ja, Heere, wil uw naam hartelijk dank zeggen dat we de tweede keer vandaag ook samen mogen komen in uw huis. Heer, dat we samen opnieuw bij u mogen zijn. Heer, we hebben het gezongen ook met de woorden van David, die zei dat hij één ding verlangde, dat hij één ding begeerde. En dat is elke dag te zijn in het huis van de Heere. En dan willen we u danken, Heere, dat wij hier in alle vrijheid mogen zijn. Heer, dat we zo gewoon in het huis mogen zijn, zonder ons te verbergen, zonder om ons heen hoeven te kijken of we niet vervolgd worden, of het niet gevaarlijk is. Dank u wel, Heere, voor de vrijheid waarmee wij hier mogen zijn. En dan wil u ook danken. Heer, danken dat u ons uitgekozen hebt om hier te zijn. Heer, er zijn zoveel mensen in deze wereld die bezig zijn met andere dingen. Heer, die God willen dienen op een eigen manier. Of die helemaal God niet willen dienen. Die druk zijn met de dingen van deze tijd en van deze wereld. Misschien met goede dingen. Misschien met verkeerde dingen. Maar Heer, u roept ons om hier te zijn. En dan prijzen we uw naam. Dan maken we u groot. En Heer, dan beseffen wij dat het genade is. Als we naar onszelf kijken, dan zien we alleen maar zonden, tekorten, gebreken. En die beleiden we ook aan u. Heer, wij zijn het niet waard dat u ons kiest, dat u ons roept. Maar u roept ons in de naam van de Heer Jezus Christus, die uit de hemel gekomen is, die onder ons heeft gewoond, die de weg gegaan is van de kribbe naar het kruis, die voor onze zonden aan het kruis heeft betaald, die uit liefde voor ons zichzelf vernederd heeft en de smadelijke dood heeft ondergaan. En Heer, in zijn naam mogen we hier samen zijn. En dan bidden wij ook, wilt u tot ons spreken? Heer, u kent ons hoe we zijn. U weet of we vol verlangen zijn gekomen naar de kerk, of meer uit gewoonte. Heer, u weet ons hart. Heer, minstens zijn ons harten wel vol van de dingen van vandaag, of die dingen die gebeurd zijn afgelopen week. Of zijn we alweer bezorgd om de dingen die gaan gebeuren deze week. We bidden, Heer, dat alles weg mag vallen. En dat we u, Heer Jezus, mogen zien. We zullen ook lezen het verhaal van Stefanus, die omhoog keek naar de hemel. En die daar God zag en de Heer Jezus staan aan de rechterhand van de Vader. En zo bidden wij, Heer, dat we vanmiddag mogen leren omhoog te kijken. Heer, dat kunnen we zelf niet. We hebben uw Heilige Geest zo nodig en daarom bidden wij, Heer, stort uw geest uit. Mogen wij allemaal vol zijn van uw Heilige Geest, zoals Stefanus dat was. En mogen we omhoog kijken. Mag het vanmiddag gaan om de Heer Jezus Christus, staande aan de rechterhand van de Vader. De borg die eenmaal geleden heeft, die nu regeert vanuit de hemel. Die zijn geest geeft, maar die ook dit wereldgebeuren in zijn handen heeft. Heer, we bidden dat we het oog van het geloof, die heerlijkheid mogen zien. En Heer, als we vragen hebben, als we worstelen, misschien wel rond de toe-eigening. Misschien wel vragen hebben, Heer, is het ook van mij. Heer, beantwoord u dan die vragen. Heer, geef dat we mogen rusten in het werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Heer, geef ons het geloof als we dat missen. Maar Heer, als we hier zitten uit gewoonte, uit traditie. Heer, schud u aan ons leven. Schud u aan ons hart. Mogen we dan veranderen, Heer. Mogen we dan u gaan zoeken, u gaan vinden. We bidden ook, Heer, voor hen onder ons die u kennen. Die kinderen van u zijn door genade, die met u mogen leven, met u mogen wandelen. Heren, dan bidden we ook dat ons geloof weer fris mag zijn. Dat het woorden van u weer ons in vuur en vlam zetten voor u. Mag ons geloof weer levendig zijn. Mogen we u weer opnieuw ontmoeten. Mogen we opnieuw knielen aan de voeten van het kruis. Heer, u kent ons. Heer, u weet onze zorgen. U weet onze vragen. U weet onze worstelingen. Geef een antwoord, Heer, op onze vragen. Bid ook, Heer, voor de kinderen vanmiddag die er zijn, in de crèche of de zondagschool of hier in de dienst. Heer, u wilt ook bij hen zijn. Geef onze kinderen al heel jong het geloof, ook in de Heer Jezus Christus. Heer, mogen zij ook iets begrijpen waar het vanmiddag over gaat. We bidden speciaal voor de tieners. Het is geen makkelijke tijd om op te groeien. Heer, als er veel dingen spelen, ook in deze wereld, Als er veel afleiding is ook, Heere. Geef onze kinderen het geloof, onze tieners. Mogen ze door het werk van de Geest ook de goede keuze maken. De keuze voor U. Want die keuze zal niet berouwen. Een onberouwelijke keuze. Heer, want U geeft ons veel meer vreugde. Wat deze wereld kan bieden. We denken zo vaak dat de echte vreugde in de wereld te vinden is. Maar de echte vreugde is er in het kennen van U. Heer Stefanus, die keek omhoog. En zijn gezicht zag eruit als een engel. Heere, mogen wij die vreugde ervaren. Mogen we die heerlijkheid van U, Heere Jezus, zien. Mag uw naam worden verheerlijkt, Heere. Leid ze ook deze dienst. Helpt u ons in het spreken, in het luisteren, in het zingen, in het begeleiden, in het dienen. Heere, doet u het. Dit vragen wij. Niet omdat wij het waard zijn, maar dit vergeven onze zonden, om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar lezen de schrift uit het Nieuwe Testament, uit het boek Handelingen. We gaan de geschiedenis van Stefanus gedeeltelijk lezen. En dan beginnen wij Handelingen 6 vanaf vers 8. En dan gaan we door tot met vers 15. Handelingen 6 vanaf vers 8 tot met 15. En het eindigt dan hoofdstuk 6 dat Stefanus voor de grote raad, voor de hoge raad staat. En hoofdstuk 7 is de verdedigingsreden van Stefanus. En misschien kunt u die nog helemaal thuis een keer doorlezen vanavond. Maar dan gaan wij verder in hoofdstuk 7 vanaf vers 54 tot en met vers 60. Maar eerst Handelingen 6 vers 8. En Stefanus vol geloof en kracht deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En enig van hen die behoorden tot de zogenaamde synagogen van de Libertijnen, van de Cyreniërs en van de Alexandrijnen en van hen die uit Cilicië en Azië afkomstig waren, stonden op en ze reden twisten met Stefanus. Ze waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. En toen zetten zij mannen aan om te zeggen, wij hebben hem belastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En ze brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden, in opschudding. Ze kwamen op hem af, ze grepen hem en ze brachten hem voor de raad. En ze lieten valse getuigen optreden, die zeiden, deze man houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus de Nazarener deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, hielden ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. En na de verdedigingsreden van Stefanus lezen we in vers 54. En toen zij dit hoorden, barsten hun harten vol woede en ze knarsten hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en hij zag de heerlijkheid van God en van Jezus staan aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de mensenzoon staande aan de rechterhand van God. Maar ze riep met luide stem, ze stopte hun oren dicht en ze stormde eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en ze stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jong man, die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken u deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover het woord van de Heer onze God. Laten we eerst zingen uit met elkaar op Psalm 43, vers 3, vers 4 en vers 5. Psalm 43, vers 3, 4 en 5. En we zingen deze psalm vanuit het perspectief van Stefanus. En voordat we gaan zingen, is er ook gelegenheid om uw gaven aan God en aan de gemeente te geven. Gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, de kerntekst van de preek is vers 55. Er staat: maar hij, Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en van Jezus staande aan de rechterhand van God. Dat is de kerntekst waar ik zal ook het hele gedeelte aan de orde stellen. Het thema is: Stefanus is vol van de Heilige Geest. En ik zie drie gedachten, drie lijnen in de preek. Allereerst gaat het over de weerstand die er kan zijn, die er is tegen het evangelie. We zien dan de reactie van Stefanus. En in de derde plaats zien we, het mooiste punt, de heerlijkheid van God. Stefanus, vol van de Heilige Geest. De weerstand tegen het evangelie. We zien de reactie van Stefanus. En in de derde plaats komen we de kern bij de heerlijkheid van God en de heerlijkheid van koning Jezus. Jongens en meisjes, gemeente, misschien denkt u wel, Stefanus, dat staat heel ver bij mijn leven vandaan. Allereerst, Stefanus leeft een hele andere tijd. In de tijd waarin christenen vervolgd werden. Wij leven hier in Nederland en je kan hier vrij naar de kerk gaan. Ja, natuurlijk kan je wat te maken krijgen met spot dat je uitgelachen wordt, met onbegrip. Dat is toch wel wat anders als een vervolging als Stefanus mee te maken had. En dan is het risico heel groot dat je denkt van, nou ja, dat is wat anders. Zeker ook als je nog leest over Stefanus, een man vol van de Heilige Geest. Een gezicht als van een engel. Een vrijmoedig die de naam van Jezus belijdt terwijl je de dood in de ogen kijkt. Dan denkt u, dat denk jij misschien, dat denk ik misschien, dat is toch iets van een andere tijd. Dat hoort vast bij het begin van de kerk, boek Handelingen. Maar ik mijzelf vergelijken met Stefanus, nee, dat zie ik niet zo zitten. Maar toch, gemeente, denk ik dat er lessen zitten. Ook in deze geschiedenis voor ons. Maar eerst naar Stefanus. Wie is Stefanus? Nou, als u in de kerk bent opgegroeid, dan weet ongetwijfeld iets van Stefanus. Maar voor mensen die nieuw zijn, Stefanus die komt voor het eerst voor in de Bijbel, in het Bijbelboek Handelingen, in hoofdstuk 6. De jonge kerk in Jeruzalem, die ontstaan is na de Pinksterdag, was een multiculturele kerk. Er zaten mensen in de kerk uit verschillende achtergronden, verschillende delen van de wereld. Mensen die ook verschillende talen spraken. Je had mensen die spraken Hebreeuws. Je had mensen die spraken Grieks. Dat is prachtig. Om met mensen uit alle andere culturen Gods groot te maken. Maar ja, zoals een ICF is, zo was het toen ook. Een misverstand ligt gauw op de loer. Het wordt gauw vergeleken tussen elkaar. Het gebeurde ook in de jonge kerk dat de een zei van, jawel, maar ze helpen de Hebreeuws sprekende weduwe veel meer als ons, de Grieks sprekende weduwe. En zo komt die klacht naar boven. Er wordt verschil gemaakt. Met het woord van vandaag zal je zeggen, er wordt gediscrimineerd in de kerk. En als de apostelen dat horen, dan gaan ze niet de discussie aan om uit te zoeken wat is waarheid. Maar dan maken ze de keuze om tegen de Grieks sprekende mensen te zeggen van, we willen jullie ook helemaal inschakelen bij het werk in de gemeente. Er worden de zeven diakenen gekozen, mannen vol van de Heilige Geest, met Griekse namen. Dus alle zeven hebben ze een Griekse naam. Komen ze waarschijnlijk uit de Grieks sprekende groep in de gemeente. En een van deze diakenen is Stefanus. Nou, in onze kerk zijn we heel dankbaar dat we diakenen hebben. Diakenen, hun taak is met name het inzamelen van de gelden, verzamelen van de collectes. En ook hen te helpen die in nood zijn, dichtbij, ver weg. Het was ook de taak van de diakenen toen, om de weduwe te helpen met een dagelijks levensonderhoud. Maar je ziet dat in het Nieuwe Testament, in de boeken Handelingen, de diakenen meer deden als dat. Dat betekent niet dat het beter was of slechter, maar gewoon anders. Je ziet dat Filippus ook door God geroepen wordt om het evangelie te brengen. En op een gegeven moment doopte Filippus zelfs iemand als diaken. En ook deze Stefanus, die gaat de straat op. De straat van Jeruzalem gaat hij op. En hij begint met mensen te praten over het werk van de Heer Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, hij doet het werk van een evangelist. En dat is op zich niet vreemd. Want volgens de Bijbel heeft iedereen de taak om getuige te zijn van Jezus. Het doorgeven van het evangelie, dat doet niet alleen de dominee of de ouderling of de evangelist die benoemd is. Maar dat hoort wezenlijk bij het leven van een christen. En zo gaat Stefanus de straat op. En hij raakt met mensen in gesprek over het evangelie. En ja, dan spreekt hij met Joden. En de Joden proberen met hem te twisten. Ze proberen hem duidelijk te maken dat Jezus niet de Messias kan zijn. Maar ze kunnen het niet winnen. De Bijbel zegt dat Stefanus vol is van de Heilige Geest. En als je de Heilige Geest hebt, broeders en zusters, dan ben je vol wijsheid van de Heer. En deze mannen uit de synagoges, waaronder de synagoge van de Libertijnen. Waarschijnlijk is dat een synagoge waar ex-slaven, vrijgelaten slaven, samenkwamen om te bidden en God te zoeken. Deze mensen die gingen met hem in discussie en ze kunnen het gewoon niet winnen. Stefanus heeft wijsheid gekregen van God. En ze kunnen er niet tegen in. Gemeente, als het evangelie verkondigd wordt. Als God begint te werken in deze wereld, in mijn hart, in jouw hart, in onze gezinnen, in de kerk, in onze stad. Dan kan dat niet zonder tegenstand. Dat zie je al gelijk in het boek Handelingen. Dat zien we ook vandaag de dag als God werkt en mensen bekeert. Mensen groeien in het geloof. Dan gaat de Satan er tegenin. Stefanus krijgt weerstand. En dat blijft niet alleen bij een discussie, bij een twistgesprek. Maar als deze mensen het gesprek niet kunnen winnen, dan worden ze gemeen. Je ziet wel vaker dat als mensen hun zin niet krijgen, als ze iets niet lukt, dat ze zich van een slechte kant laten zien. Dan hoop ik niet dat jij, dat u, dat ik dat doe. Mensen die zeggen van als het niet goed schiks gaat, dan gaat het maar kwaad schiks. Kan ik het niet op een nette manier oplossen, dan gaat het maar op een stevige manier. Maar mijn zin zal ik krijgen. En zo trekken deze mensen alle registers open. Ze beginnen te roddelen. Ze beginnen te lasteren. Ja, roddelen dat hoort niet bij het koninkrijk van God. Roddelen dat hoort bij het koninkrijk van de duisternis. En deze mensen beginnen het zaad van de roddel en van de kwaadsprekerij los te laten. En zo gaat het maar door. Ze lopen het vuurtje. Stefanus die is tegen God. Stefanus is tegen Mozes. Stefanus is tegen de wet van Mozes. Stefanus is tegen alle inzettingen die wij gekregen hebben van onze voorvaderen. Stefanus, hij is een slechte man. Hij accepteert Mozes niet als autoriteit. Nou, dat is de tijd van Handelingen. Ongeveer hetzelfde als dat je vandaag de dag in Pakistan beschuldigd wordt als christen. Dat je profeet Mohammed hebt beledigd. Of het nu waar is of niet, je hebt een heel groot probleem in Pakistan als je beschuldigd wordt dat je Mohammed hebt gelasterd. Een gevangenisstraf is dan misschien nog wat het meest gunstigste wat je kan overkomen. Doodstraf staat erop. En zo proberen deze mannen hetzelfde te doen. Ze stoken de menigte op en de menigte loopt inderdaad de hoop tegen Stefanus. Ze slepen hem mee naar de Hoge Raad, naar het hoogste religieuze Joodse orgaan, die ook recht sprak over de wet van God, de wet van Mozes. En de mensen daar beschuldigen Stefanus ervan dat hij de gebruiken van Mozes wil veranderen. Ze zeggen hij predikt Jezus van Nazareth, die gezegd heeft dat hij de tempel in 3 dagen zal afbreken en weer opnieuw zal opbouwen. En zo vraagt de hoge priester aan Stefanus: Stefanus, klopt het wat deze mensen gezegd hebben? En dan gaat Stefanus zich verdedigen. Dan begint hij bij het Oude Testament. Hij begint bij Abraham. Hij zoekt daar allereerst een gemeenschappelijke grond. Hij wil laten zien dat hij en zijn geloof in Jezus, dat hij niet tegen het Oude Testament is. Dat hij niet tegen Mozes is. Maar dat Jezus als het ware voortkomt uit het Oude Testament. En dat hij met zijn geloof op de schouder staat van Mozes. Zij begint bij de helsgeschiedenis, bij Abraham, bij de andere aartsvaders. En zo komt hij bij Mozes en bij de profeten. En dan komt het tot een climax. Dan zegt hij als het ware, jullie vaders hebben de profeten altijd vervolgd en gedood. En zo hebben jullie de rechtvaardige Jezus gedood. En dan zegt hij, jullie hardnekkigen, jullie hebben je altijd verzet tegen de Heilige Geest. En als ze dat horen, worden religieuze leiders woedend. Hun hart, hun tanden knarsten, staat er letterlijk bij. Ze hebben niet met geduld om het proces op een oorlijke manier voor te zetten. Want door Jezus werd veroordeeld wegens godslastering door de Hoge Raad. Toen werd hij nog netjes naar Pilatus gebracht, naar de Romeinse gouverneur, die het alleen recht had om de doodstraf uit te spreken. Maar hier bij Stefanus hebben ze geen tijd meer. Ze denken er misschien niet eens meer aan. Ze laten zich leiden door hun woede, door hun impulsen. Ze worden als het ware overgenomen door kwaadheid. En ze trekken hem naar buiten, de stad uit. Weg met hem. Weg met Stefanus. Geen plek op deze wereld met hem. Ze stenigen hem direct. Wat afschuwelijk, broeders en zusters. Hoe kunnen mensen, hoe kunnen wij ons mee laten slepen door de duivel en zijn agenda uitvoeren? Het is goed om stil te staan, broeders en zusters, dat een sterven vanwege je geloof, dat het niet alleen iets is van het Nieuwe Testament. Vandaag de dag zijn er veel mensen die lijden vanwege het evangelie. Er zijn vandaag veel Stefanussen die een prijs moeten betalen, ook vanwege het evangelie, ook omdat ze in de Jezus geloven. Het zijn mensen in deze wereld die hun werk, hun inkomen kwijtraken. Het zijn mensen die in de gevangenis terechtkomen, ook vandaag, vanwege het geloof. Het zijn mensen die met hun leven betalen, omdat ze van Jezus houden. En dat is niet alleen in het buitenland. Ook in de ICF zijn er broeders en zusters die een hoge prijs hebben betaald voor hun doop. Er zijn er, ik kan voorbeelden geven. Broeder onder ons, die van zijn schoonvader zei dat het huwelijk niet doorging. Dat hij christelijk is geworden. En dat zijn aanstaande vrouw geen contact meer met hem hebben mocht. Vervolgens belt zijn vader op uit Irak. Ik hoor dat je christen bent geworden. Voor mij ben je dood. Een andere jongen die ook gedoopt zou worden, wordt vastgehouden door zijn oom. Hij moet kiezen. Of terug naar de islam. Of het huis uit, zonder de taal te spreken. Geen inkomen, geen plek op de wereld waar hij veilig is. Zijn vader waarschuwt hem al. Wil je Jezus volgen, dan zal uiteindelijk iemand je vinden. En je doodmaken, wordt letterlijk gezegd. Jezus zei, ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook u vervolgen. En broeders en zusters, wij leven in een veilig land. Wij kunnen heel veilig Jezus beleiden. Ik ben het AZC geweest in alle wijken in Utrecht met het evangelie. Er is nog nooit een steen naar mijn hoofd gegooid. Maar er zijn mensen bij wie het wel gebeurt. En als één lid lijdt, dan mogen we allemaal meelijden. En laat dan ook bidden voor broeders en zusters die lijden vanwege het evangelie. Ik wil er één ding aan toevoegen. Dus als Satan niet één methode heeft om ons bij Jezus weg te krijgen. Kijk, hier bij Stefanus zien we dat Satan de christenvervolging inzet. Een radicale manier, er dwars tegen ingaat. Om mensen weg te houden bij Jezus. Enige tijd geleden vertelde een ex-collega van mij het volgende verhaal. Dat staat ook op internet. Het gaat over een echtpaar uit het Midden-Oosten. Zij waren evangelisten in hun eigen land. In een land waar het verboden is om christen te zijn. Waar het verboden is om te evangeliseren. En zij gingen elke dag de straat op. Om mensen te vertellen over Jezus. Maar elke dag gingen ze eerst uren bidden. Voor hun veiligheid. Elke dag baden ze dat God of God hen wilde beschermen. Elke dag baden ze of God hen in contact wilde brengen met de juiste mensen. Als zij het over uitverkiezing hebben, dan kan dat voor ons wel eens een discussieonderwerp zijn. Maar zij geloofden het. Want ze zagen het gebeuren. Dat God mensen klaarmaakte. Om het woord te horen. En elke morgen als ze afscheid namen, deze man en vrouw, dan zeiden ze elkaar, dit kan wel de laatste keer zijn dat we elkaar in vrijheid zullen zien. Zo leefden zij. Ze hadden heel nabij leven bij de Heer. Maar op een gegeven moment werd het toch te veel. Ze kregen een visum voor Amerika. Ze hebben daar gewoond. In vrijheid. En na enige tijd zei de vrouw tegen een man: ik wil terug naar mijn eigen land in het Midden-Oosten. En zei de man: terug? Waarom? We hebben het hier goed. We zijn hier veilig. We kunnen hier de naam van Jezus belijden. We kunnen hier de kerk dienen. Onder onze landgenoten werken. Maar die vrouw zei heel treffend. En ze zei: ik merk dat hier in het Vrije Westen mijn geloof langzaam in slaap wordt gesust. Mijn geloof wordt steeds zwakker. Ik merk dat mijn gebedsleven wegkwijnt. Vroeger in mijn eigen land te lagen konden we uren bidden per dag. En nu wordt het zwakker en zwakker en zwakker. Ze zegt: ik wil terug. Wat bedoel ik hiermee te zeggen? Niet dat wij moeten bidden om vervolging. Niet dat het gevaar per se op moeten zoeken. Niet dat we niet in Nederland mogen leven. Want wij zijn hier geroepen om hier Christen te zijn. Om hier het licht te laten schijnen. Maar waar het om gaat is dat we het door moeten hebben. Dat Satan ook hier actief is. Om ons geloof te ondermijnen. Dat de Satan ook andere methodes heeft. Behalve christenvervolging. Om ons langzaam weg te trekken bij Jezus. We kunnen soms ook als we verkeerd zijn. Ook als we kind van God zijn. Soms heel langzaam wegdrijven bij God. Enige tijd geleden was ik op de predikantenconferentie van onze eigen kerk. En daar sprak professor Herman Paul. En die heeft een boek geschreven over secularisatie. En die zegt: secularisatie, dat is dus niet alleen van mensen die de kerk verlaten. Of mensen die in de kerk zitten die onbekeerd zijn. Maar secularisatie is iets waar we allemaal last van hebben. Want het woord seculum, dat Latijnse woord, betekent eeuw. Met andere woorden, langzamerhand kan er in ons leven iets insluipen dat we onze gerichtheid veel meer hebben op de dingen van het tijdelijk leven en veel minder op de dingen van de eeuwigheid. De secularisatie betekent niet in alleen kerkverlating, maar dat je hele mindset, dat je focus gericht is op het hier en nu. Dat de dingen waar je voor leeft, waar je door gedreven wordt, dat alleen maar dingen zijn die in feite met het aardse leven te maken hebben. Broeders en zussen, jongelui, dan gaat het niet om te zeggen van je mag dit niet of je mag dat niet. Want het kunnen ook goede dingen zijn. We kunnen ook druk zijn met ons werk. We kunnen druk zijn met de kerk zelfs. We kunnen zo druk zijn met de kerk dat je bij wijze van spreken geen tijd meer hebt voor Jezus. Dat kan gebeuren. Dat is wat hij zegt. Dat, met andere woorden, dat het denken van onze tijd, dat ons heel langzaam, zonder dat je dat zelf doorhebt, dat we zo wegvloeien van Jezus. Zoals denk maar aan die druppels die een steen, als het ware, op een gegeven moment kunnen uithollen. En zo zien we dat we allemaal te maken hebben met die weerstand van Satan. Als u, als jij, als ik wil geloven in Jezus, als wij zijn naam willen belijden in deze wereld, als we hem willen dienen en willen volgen, dan krijg je te maken met weerstand. Of je nou wil of niet. Maar laten we doorhebben op welke wijze de duivel ook werkt in ons hart, in ons leven. Gaan we naar de tweede plaats, naar de reactie van Stefanus. Ik heb er al iets over gezegd dat Stefanus begint aan te sluiten bij het denken van de Hoge Raad. Hij vertelt van Abraham, van Mozes. Hij vertelt het Joodse geloof en van daaruit komt hij bij het feit dat de voorvaderen de profeten hebben gedood. En dan trekt hij die lijn door ook naar de dood van Jezus. Hij zegt: zoals jullie vaderen de profeten hebben gedood, zo heb ik ook jullie, Jezus de rechtvaardige, aan het kruis gehangen. Jullie hardnekkige en onbesnedene van hart. Denkt u misschien: kom op, Stefanus. Moet dat nou echt zo? Ik weet niet wat u erbij denkt als u dat leest. Ik denk misschien, als ik naar mezelf kijk, dan denk ik: Stefanus, kan je dat niet op een andere manier zeggen, man? Kan het niet een tandje minder? Waarom moet je gelijk op zo'n moment de confrontatie zoeken? Oké, als ze je dwingen om Jezus te verloochenen, Dat is niet de bedoeling. Maar waarom moet je ze weer aanvallen? Waarom dan de confrontatie op dit moment? Kan je niet beter wat meer aansluiting zoeken? Kun je misschien zeggen een beetje inbinden en zo je leven redden? Misschien je excuses aanbieden? Of een compliment maken dat die mensen ook zo religieus zijn? Waarom zo radicaal? Broeders en zusters, als Stefanus vandaag de dag zou leven en iemand zou dat filmen met zijn mobieltje, dat is natuurlijk wat tegenwoordig vaak gebeurt, hè? Als er iets gebeurt op straat, dan sta je binnen een uur sta je op YouTube of op internet en je bent je gefilmd. Wat zou u denken wat de reacties zijn van de mensen vandaag de dag? Wie gelooft wel van keurig nette kerkmensen? Fundamentalist. Het zou misschien nog een net woord zijn. Ik denk dat de meeste mensen zouden zeggen haatsprediker. Want dat ben je al snel vandaag de dag. Als je traditionele waarden van je geloof wil uitdragen in deze wereld. Stefanus confronteert de Hoge Raad met een opstand. Een rebellie tegen God. Want deze mensen moeten goed in de gaten houden dat de Hoge Raad weet waar ze mee bezig zijn. Want ze zien het gezicht van Stefanus. Staat erbij. Een gezicht als van een engel. Dus de Hoge Raad weet precies waar ze mee bezig zijn. En zeker als Stefanus zegt, ik zie de hemel open en ik zie God daar en ik zie Jezus staan aan de rechterhand van de Vader. Dan doen ze hun oren dicht, ze weten wat er speelt. Maar nu is de vraag, moeten wij dan ook zo direct zijn? Moet ik ook zo zijn als Stefanus op mijn werk? Als het gaat over het evangelie? Een aantal punten hierover. Allereerst, ik denk dat het goed is te zien dat Stefanus het deed door de kracht van de geest. De Bijbel is niet onduidelijk. Er staat niet dat Stefanus op een menselijke wijze of op een zondige wijze reageerde. Integendeel, er staat echt dat zijn gezicht was als een engel. Met andere woorden, God deed het door hem heen. Er staat meerdere keren dat de geest hem vulde. En soms kan het nodig zijn, broeders en zusters, ook vandaag de dag, om standvastig te zijn. Soms zijn er momenten dat we als christen ronduit moeten opkomen voor ons geloof. En kunnen er momenten zijn dat we ook anderen moeten confronteren. Denk ook aan Luther, die zei, hier sta ik en ik kan niet anders. Ik neem in de tweede plaats dat we moeten zien dat Stefanus hier dus niet reageerde vanuit afkeer of haat. Zeker hier een mens die plakt al gauw als iemand te religieus is het woord haatprediker op. Of haat dit of haat dat. Hoe vaak kom je dat woord niet tegen op internet als het met het geloof, of nou islam of christendom is te maken heeft. Maar Stefanus was geen haatprediker. Stefanus deed het uit liefde. Hoe weet ik dat nou? Nou lees vers 60 maar. Daar staat dat Stefanus bad voor zijn vijanden. Op het moment dat Stefanus stierf. Een wrede, pijnlijke dood, staat er, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Hier lees dat zo even makkelijk, hè, dat Stefanus wordt gestenigd. En ja, ik ken dat verhaal al vanaf de zondagsschool, bewijs van spreken. En dan raakt misschien de ernst van deze verhaal je nauwelijks meer. Ik weet zelf dat ik een keer een film heb gezien over Afghanistan. En waar het ook nagespeeld werd. En dan realiseer je pas echt wat een afschuwelijke, wat een schandelijke, wat een pijnlijke dood het is. Het duurt uren voordat je sterft. En als je dan zo aan het lijden bent, die stenen tegen je hoofd geslingerd krijgt, dan bidden voor je vijanden, broeders en zusters. Dat is liefde. Dat is oprechte liefde. Dus als wij mensen aanspreken vanuit ons geloof. Of confronteren. Laat het dan vanuit de liefde zijn. Spreek nooit woorden uit. Vanuit je gekwetstheid. Vanuit je pijn. Vanuit je gebrokenheid. Spreek niet vanuit negatieve gevoelens. Maar Stefanus deed het vanuit liefde. Voor de mensen. Hij had ze lief. Hij wilde ze als het ware bereiken met het evangelie. En dat deed hij. Door ze te confronteren. Met het werk wat ze hebben gedaan. In de derde plaats kan het ook wel zijn dat we misschien wel op een andere wijze te werk mogen. of zelfs moeten gaan. De Heer Jezus zei ook dat we wijs moeten zijn en voorzichtig. Maar dan gaat het om de werkwijze. Jezus zegt nooit dat we het evangelie moeten aanpassen. Jezus zegt nooit dat we wat krom is, dat we het recht moeten noemen. Of dat we maar wat toe moeten geven op de inhoud van ons geloof. Jezus roept ons wel op om tijd en wijs te kennen. En soms moeten we zelfs geen palen voor de zwijnen werpen. Ik geloof absoluut dat de Vader het hier deed. Gedreven door de liefde van Christus, vol van de Heilige Geest. Ziet u ook alle parallellen tussen Jezus en Stefanus? Het is ook mooi om te zien. Ik noem er een paar. Jezus werd voor de Hoge Raad gebracht. En nu wordt Stefanus voor diezelfde raad gebracht. Jezus bad toen hij stierf: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Stefanus die bidt hier: Jezus, in uw handen beveel ik mijn geest. Jezus bad voor zijn vijanden: Vader, reken u deze zonde niet toe. Stefanus die bidt: Heer, reken u deze zonde niet toe. Jezus werd vals beschuldigd dat hij gezegd had dat de tempel zou afbreken 3 dagen en weer zou opbouwen. Jezus sprak over zijn lichaam, niet over de fysieke tempel. Stefanus krijgt hetzelfde verwijt naar zijn hoofd, dat hij gezegd heeft dat Jezus dat zou doen. Maar broeders en zusters, er is 1 groot verschil. Toen de Heer Jezus aan het kruis stierf, werd het 3 uur donker. De Heer Jezus stierf als verlosser, als borg voor zijn kerk. Hij werd verlaten door de Vader. Hij riep uit: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus stierf als borg, ook voor Stefanus. Toen Stefanus stierf, was het niet donker. Integendeel, toen Stefanus stierf, ging de hemel open. Jezus moest de nabijheid van zijn Vader missen in de 3 uur durende duisternis. Want hij stierf als borg, als verlosser. Want hij het gewicht van de zonde van deze wereld moest dragen. Zodat Stefanus en ook wij, als we Jezus geloven, zoals avondsformulier zegt, nooit meer door God verlaten zouden zijn. Stefanus, hij stierf met een open hemel. Ik kom naar het 3e punt, de heerlijkheid van God. Maar misschien heeft u inmiddels, of heb jij, wel een vraag. Misschien brandt die vraag wel op je hart. En die vraag hoor ik wel eens vaak is de mensen uit de westerse context stellen. Als God zo machtig is, waarom doet hij dan niets? Waarom grijpt God dan niet in? Waarom laat hij dan Stefanus sterven? Als Stefanus zo op God vertrouwt, waarom sterft hij dan? Er staat er in de Bijbel dat God tekenen en wonderen deed door Stefanus. En waar blijft dan nu het teken? Waar blijft dan nu het wonder? Kan God Stefanus dan niet gewoon redden? Petrus werd toch ook gered uit de gevangenis? Stefanus verkondigt het evangelie. Het kostte hem het leven. God redde hem inderdaad niet uit het gevaar. Het kan erop lijken dat Satan gewonnen heeft. Stefanus dood. De christenen vluchten weg vanwege de vervolging uit Jeruzalem. De kerk gedecimeerd. Er zijn er veel vragen. Ik geloof wel in jouw leven of in uw leven. Waarom grijpt God niet in? Ziet de Heer niet dat ik hem oprecht wil dienen? Ik hem oprecht wil volgen. Als dat anders zou zijn, dan zou ik de Heer een stuk makkelijker kunnen volgen. Als ik niet zo bezig zou hoeven te zijn met dat probleem. Als ik die pijn niet zou voelen. Als ik niet psychisch ziek zou zijn. Als ik meer geld zou hebben, zou ik de kerk beter kunnen helpen. Zo zijn er veel waarom vragen. Waarom geeft God mij niet meer? Waarom moet het zo? Waarom moet ik die prijs betalen? Waarom ben ik in deze weg? Waar is God? Als God almachtig is, waarom grijpt hij niet in deze wereld? Waarom is die oorlog er in Syrië? Waarom al dat lijden? Al dat bloed vergieten? Maar gemeente, Satan heeft het niet gewonnen. Toen Jezus stierf aan het kruis. Toen heeft hij Satan verslagen. Jezus regeert. God laat de dood van Stefanus toe. Laat toch gewoon eerlijk zijn. We begrijpen Gods weg niet altijd. Soms ligt er wordt er een tipje van de sluier opgelicht. Als we hier in het boek Handelingen kijken, dan barst na de dood van Stefanus de vervolging los. En wat is dan het resultaat dat de christenen vluchten? Ja, dan wordt de kerk gedecimeerd in Jeruzalem. Maar dan gaat het evangelie door, ook naar de andere steden. En daar komen ook kerken. Er komen mensen tot geloof. Mao Zedong, de grote leider van communistisch China, die heeft ooit gezegd, kijk eens het glas. Dit is het christendom in China. Weet je wat ik ermee ga doen? Ik zit op de grond en ik trap het kapot. Tot er niets meer van over is. Woorden van Mao Zedong. Vandaag de dag kijken. Dan zien we inderdaad dat het glas kapot gegaan is. Maar dat het verspreid is in honderden, in duizenden stukken. Dat de kerk groeit. En de kerk bloeit. God gaat door in deze wereld. God liet Stefanus sterven. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Maar als Stefanus sterft, broeders en zusters, als je in Jezus vertrouwt. En Jezus weg met uw leven is een weg die u niet wilt. Dat betekent niet dat Jezus afwezig is. Dat betekent niet dat God er niet bij is. Jezus redt ons vaak niet uit het gevaar, maar juist in het gevaar. Jesaja zegt al van, als je door het water heen zou gaan, zul je niet verdrinken. En de vlam zal je niet aantasten. Maar toch, we moeten soms door het water. We moeten soms door het vuur. En God zegt niet, ik neem het vuur weg van je. God zegt niet, ik neem het water weg van je. Nee, God zegt, ik ben erbij in het water. Ik ben erbij in het vuur. Toen Stefanus stierf, was God erbij. Op een bijzondere wijze. Stefanus, die stierf. Met gezicht naar de hemel. Hij zag God. Hij zag de hemelen geopend. En hij zag de heerlijkheid van God. Hij zag de Heer Jezus staande. Aan de rechterhand van de Vader. Stefanus. Hij weet waarvoor hij sterft. Stefanus doet een goede ruil. Hij heeft vertrouwd op Jezus. En nou mag hij thuiskomen. Jongelui. We leven in deze wereld die voor ons als we jong zijn veel te bieden heeft. Het lijkt dat deze wereld veel vreugde geeft. En we mogen ook dankbaar zijn en we mogen ook genieten van de goede gaven van God. Maar laat ik je één ding zeggen. Als je één seconde, net als Stefanus, in die open hemel hebt mogen kijken, geef je meer vreugde in je leven dan 100 jaar. De vreugde van deze wereld. En daarbij wil ik niets minst achter van deze wereld. We mogen danken voor eten en drinken. Voor vriendschappen. Voor mooie dingen die we krijgen. Zeker weten. Maar daarbovenaan stijgt toch het kennen van Christus. Het zien van die heerlijkheid van God. Sterven was winst voor Stefanus. Zijn verlangen werd vervuld. Even terug naar die professor. Die sprak over secularisatie. Hij zegt, wat is het antwoord? Hij zegt, ik heb geen gemakkelijk antwoord. Secularisatie ook in onze tijd. Ik heb geen gemakkelijk antwoord over secularisatie in ons eigen hart. In onze eigen kerk. Hij zegt, ik kan maar één ding adviseren. En hij zegt dat oefenen in verlangen. Verlangen naar God. Toen ik deze preek voorbereidde, dacht ik daaraan. Ja, ik zeg, dat is het eigenlijk. Calvijn die sprak al over het overdenken van het toekomende leven. Wij zijn vaak mensen die bezig zijn, jawel, God willen dienen in deze wereld. Dat moet ook. We moeten God ook dienen in deze wereld. Ook maandag, ook morgen op ons werk. Of op onze school. Of in het bejaardenhuis. Waar we ook zijn. Maar het belangrijke is dat we overdenken, zegt Calvijn, ook de toekomende wereld. De wereld waarvoor we geschapen zijn. De wereld waarvoor we verlost zijn. Verlangen naar God. We mogen leren omhoog te kijken. Met Stefanus naar die open hemel. Nee, dan weet ik, dan gaat het niet om bijzondere ervaringen, broeders en zusters. Het gaat er niet om dat we een hele mystieke, bijzondere ervaring krijgen. Ik heb heel veel getuigenissen gehoord. Ook van ex-moslims die bijzondere getuigenissen hebben gekregen over dromen, visioenen. Wat ik wel geleerd heb, dat het kan helpen om bij Jezus te komen. Maar dat geen garantie is op een stabiel, volwassen, geloofsleven. Het gaat niet om het bijzondere. Het gaat om het kennen van de Heer. Het gaat erom dat we elke morgen omhoog kijken. En dat we zien, Heere God, daar bent u in de hemel. U bent daar. En aan de rechterhand van u staat de Heere Jezus. Het gaat erom dat we onze knieën buigen. En die heerlijkheid van God zoeken. En zijn aanwezigheid zijn. Natuurlijk gemeente, dan weet ik. Het is een gaaf van God. Die heerlijkheid van God zien, dat is niet met een druk op de knop te realiseren. We zijn afhankelijk van het werk van de Heilige Geest. Absoluut waar. Maar toch, het is ook een opgave. Het is een opgave. De Heer Jezus zoekt en je zult vinden. Het gaat erom ook of je nog niet de Heer kent, dat je hem zoekt, totdat je hem gevonden hebt. Totdat je mag weten dat je kind van hem bent. Maar het gaat er ook om als je mag weten dat je kind van God bent. Dat je ook elke dag de Heer zoekt in gebed. En dat gaat echt niet om het bijzondere. Maar het gaat er wel om dat we de Bijbel open doen. Dat we in de schrift de heerlijkheid van de Heer Jezus zien schitteren. Dat we hem zien als de leidende borg. Het is geen lief voor ons dat ik aan het kruis ging. Dat we elke bladzijde van de schrift de Heer Jezus zien. Die opstond uit de dood om ons eeuwig leven te geven. Dan gaat het erom dat we in die schrift de Heer Jezus zien die nu aan de rechterhand staat van God de Vader. Ja, wacht even, zegt u. Staan. Je hebt toch net gelezen over de geloofsbelijdenis dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van God. En waarom ziet Stefanus dan Jezus staan aan de rechterhand van God? Nou, laat me dit erover zeggen. Zitten, dat is rust, dat betekent rusten. Staan, dat betekent actief zijn. En daarom ziet Stefanus Jezus staan, omdat Jezus actief is in de hemel. Hij is niet opgevaren omdat zijn werk gedaan is. En hij gaat verder vanuit de hemel. Hij geeft zijn geest ook op ons. En hij regeert ook deze wereld vanuit de hemel. Stefanus weet, als die steden mij treffen, dat kan alleen maar als Jezus het toelaat. Want hij regeert. Er gebeurt niets wat God niet weet. Ik loop met eerbied gesproken, broeders en zusters, niet uit de hand. Ook al lijkt het in de krant soms wel. Als je de wereldpolitiek volgt, de economie, de ecologie, de politiek, krijgshaftige taal, spionage enzovoort. Dan denk je, waar moet het heen met deze wereld? Dus je denkt wel, wat voor wereld groeien mijn kinderen, mijn kleinkinderen op. Ik weet het ook niet, maar wat ik wel weet, een wereld waar ook Jezus koning is. Een wereld waarin Jezus ook regeert vanuit de hemel. En vanuit die berusting, vanuit dat vertrouwen, mogen wij leven. Ook gaat Satan tekeer in deze wereld. Ook gaat Satan tekeer in ons leven. Laten we omhoog zien naar de hemel. Laten we elke morgen en elke avond kijken. Heer Jezus, daar bent u. Aan die rechterhand van die Vader. En ik weet in wie ik heb geloofd. Zo mogen we leren kijken, broeders en zusters. En ik geloof dat God het wil zegenen. Tot slot, waar staan wij? Hier de Bijbel tekent dit verhaal twee oudsten. Aan de ene kant de schriftgeleerden, de Joodse leiders, die zien dat Stefanus gezicht heeft als van een engel. Die weten dat Stefanus gelijk heeft. Want hij ziet de hemel open. En wat doen ze? Ze doen hun oren dicht. Ze pakken stenen op. Aan de andere kant Stefanus. Die omhoog kijkt. Waar staan wij? Ja, zegt u, wacht eventjes. Ik mag hopen dat er nog wat meer categorieën zijn. Ik mag hopen dat er ook wat grijstinten zijn. Dat je ook misschien nog serieus christen kan zijn ergens daar in het midden. Dat is waar. Het is gelukkig zijn er niet alleen die twee oudsten wat ze zien tenminste. Maar ten diepste gaat het er wel om. Volgen wij God kennen wij de Heere Jezus. Zien wij zijn heerlijkheid? Horen wij hem? Of worden we nog geleid door de duivel? Een andere optie is het ten diepste niet. Ook al zien we eruit als een net kerkmens. Je kunt op een hele religieuze manier tegen God ingaan. Broeders en zusters, waar staan wij? Jezus regeert. Hij geeft zijn geest. En als u zegt, ik wil meer hebben wat Stefanus heeft. We mogen buigen. Laten we elke dag vragen, Heere, mag ik dat hebben? Wat Stefanus kende. Mag ik die ogen gericht hebben op die hemel? Mag ik elke dag denken aan die belofte van u, van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar ik hem zal zien en zijn schoonheid, zijn heerlijkheid, waar er geen zonde meer zal zijn tussen mij en tussen God, waar ik eeuwig hem mag dienen en hem mag prijzen. Amen. Laten we als antwoord zingen uit Psalm 36, vers 2 en vers 3. En we zingen dit keer uit de bundel Weerklank. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. En wat er verder volgt. Laten we God danken. Ja, Heere Mozes, die bad, toon mij uw heerlijkheid. En Heer, zo bidden we als gemeente. Heer, dat we elke dag uw heerlijkheid mogen zien. Want Heer, we zijn toch geschapen om met u te leven, om u te wandelen. We zijn niet geschapen voor deze gebroken wereld. We zijn geschapen om u te dienen, om u volmaakt te kennen. Heer, onze bestemming ligt toch in u. En daarom bidden wij, Heere, zolang we in deze gebroken wereld zijn, Heer, dat we uw heerlijkheid zullen zien. En Heer, dat ze gaven van u. Heer, dan moeten we ook belijden dat we zo vaak onze vreugde zoeken in de tijdelijke dingen. Dat we onze identiteit bouwen op het leven van het hier en nu. Of het nou relaties zijn, of ons lichaam, of geld, of noem het allemaal op, Heere. We bouwen ons bestaan toch zo vaak op de dingen van het nu. En Heere, helpt u ons dan om ons bestaan maar te bouwen op u, Heer Jezus Christus. En dat we onze gerichtheid zullen hebben op die toekomende eeuw. Op het heerlijke leven, straks in die nieuwe hemel, in die nieuwe aarde. Ik bid ook, Heere, voor degenen die zeggen vanmiddag, Heere, ik ken het niet. Misschien zeggen sommigen nog wel van, ja, ik lijk misschien nog wel meer op die mensen van de Hoge Raad. Heere, verandert u ons dan. Bekeert u ons. Geef ons uw Heilige Geest. Werk krachtig in ons. We bidden voor hen onder ons, die ook moeten zeggen dat hun geloof zo zwak is geworden. Heer, dat ze na een tijd van vurigheid in de relatie met u zo zwak zijn geworden. Heer, waar dat licht langzaam gedoofd is. Waar het de liefde voor u zo weggekwijnd is. Heer, geef dat we weer mogen kijken naar u. Heer, dat onze eerste liefde weer terug mag komen. Dat we net als Stefanus weer vol mogen zijn van u. Heer, dat we bereid zijn om u te volgen. Wat de prijs ook zal zijn. Omdat we weten dat niets in deze wereld tegenop kan. Tegen die heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wil ik bidden, Heere, dat we mogen weten dat niets ons zal scheiden van de liefde van de Heere Jezus. Heere, geef ons dat geloof. Geef ons dat vertrouwen. Maar Heere, als we dit gedeelte hebben gelezen, als we ook deze preek hebben gehoord, dan willen we ook bidden, Heere, voor een vervolgde kerk. Dan willen we al bidden, Heere, voor al die christenen die in de gevangenis zijn, vanwege het geloof in de Heere Jezus Christus. Heer, we willen ook bidden voor hen dat er recht zal plaatsvinden. We bidden voor hen, Heere, dat ze staande mogen blijven in het geloof. Heere, wees u hen erbij. Heer, mogen zij ook een bijzondere genade van u krijgen. Zoals Stefanus het ook had. Mogen zij zich omringd weten door de liefde van u. We bidden ook, Heere, voor christenen die dingen op moeten geven. Familieleden, werk, huis, bezittingen, vanwege het geloof in u. Dat bidden we ook voor hen die, zoals in Nederland, de prijs betalen voor het volgen van u. Heere, wees hen erbij. Mogen ze juist ook in deze moeilijke weg uw liefde en uw genade ervaren. Heere, zegt zo ook de kerk in Nederland. We bidden, Heere, dat de kerk vast mag staan. Heere, als ook steeds meer ideeën van deze wereld de kerk binnenkomen, dan bidden wij. Want u geeft dat we vast zullen houden aan uw woord. Dat we zullen doen wat u van ons vraagt. Dat we nu zullen geloven. Wat de prijs ook zal zijn. Dank u wel, Heere, voor al het goede wat u gaf. Wilt u het verkeerde, het zondig vergeven. Dank u wel voor deze zondag. Waar we twee keer in de kerk mochten zijn. Twee keer het woord mochten horen. Twee keer uw naam mochten groot maken. Twee keer u mochten aanbidden. Wil ik vragen, Heere, geef ons een goede nacht rust. Breng ons veilig thuis. Heere, gaat u ook met ons deze nieuwe week in. Heere, zegt u ons in de activiteiten die we willen ondernemen. Of aan het werk gaan, onze laatste schoolweek misschien wel. Als we op vakantie gaan, of als we alleen thuis komen. Of een bejaardenhuis zijn, Heere, u kent ons, u weet onze plannen. Misschien wel gebrek aan plannen. Maar het gaat erom, Heere, dat u bij ons bent. En daarom bidden wij om. Wilt u ons zegenen? En brengt u ons ook in gezondheid weer samen. In uw huis, op deze plek. Misschien wel op ons vakantieadres. Wilt u ons nabij zijn? Dat bidden wij. In de naam van de Heer Jezus Christus, die aan de rechterhand staat, van God de Vader. Amen. We gaan ons slotpsalm zingen, dat is psalm 73, vers 12 en vers 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En wat er verder volgt in psalm 73, vers 12 en vers 13. Gemeente, u krijgt Gods zegen met u mee als u de nieuwe week ingaat. De genade van de Heere Jezus Christus, die staat aan de rechterhand van God. De liefde van de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u, met jullie allen. Amen.